Help en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van generatie tot generatie. En tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 81. Daarvan het eerste en ook het tweede vers zingt nu blijd en moe dat machtig opperwezen in een lofzang toe. Om ons heil genot wordt de God van Jacob. Wij staan stil bij een gedeelte uit het leven van Jacob. Vandaar ook de keuze van deze psalm en ook het tweede vers van Psalm 81. Gemeente, wij doen in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen in deze wereld belijdenis van ons algemeen, ook van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij uit Psalm 48 het vierde vers. Wij overheven majesteit, wij gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En daarbij denken we ook aan u en jou die thuis met ons verbonden zijn, die dit mee zingen. Laten we doen met mond en hart. Maar vooraf spreekt ieder in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden om een zegen over deze dienst. Heer onze God, wij worden stil voor u. Wat is het een heerlijk moment dat u ons aan het begin van deze nieuwe week eerst deze dag geeft, vanmorgen al en nu aan het einde van de middag opnieuw, om in de stilte hier bij u te zijn, in uw huis, maar ook als we mee verbonden zijn thuis. In de keukentafel of in de woonkamer. Of misschien zelfs terwijl we ziek op bed liggen. Heren, dat kan ook nog. U kent ons. U ziet ons. U weet waar wij ons bevinden. Wij voelen ons als gemeente wat ontheemd. Wij voelen ons verstrooid. We missen elkaar. We leggen dat ook eerlijk voor u neer. Gemeente is ook elkaar ontmoeten. Wij vormen samen toch het zichtbare lichaam van u op deze aarde. En wij voelen ons op dat moment, als we dat in stukken gedeeld zijn, zo ervaren we dat ook iets. Maar niettemin mag hier de dankzegging klinken, dat u te midden van dat voortgaat met de verkondiging van uw woord. En niettemin mogen wij hier als gemeente naar uw naam genoemd, mogen wij de wereld voorgaan in afhankelijkheid. Heer, we hebben ook niet allerlei antwoorden klaar liggen op de grote vraagstukken die er op dit moment in onze maatschappij ook zijn. Wij gaan de wereld voor in afhankelijkheid door ons te buigen voor u, de levende God. Wij gaan de wereld ook voor in verootmoediging. Wij belijden ook hier gezamenlijk in uw huis onze schuld tegenover u, die wij als volk samen hebben in de kerk en ook daarbuiten. O Heere God, wat heeft u een geduld met de mensheid. Wij kunnen ons dat helemaal niet voorstellen, omdat wij niet weten hoe heilig u ten diepste bent, wat het voor u moet zijn. Al die onheiligheid die opklimt van de aarde, dat geldt ook voor ons persoonlijk, Heere God. U kent ook ons hart, u kent het hart van een kind met zijn kinderzonde, u kent het hart van een puber met alles wat daarin omgaat en wat daarin ook niet is zoals u het had bedoeld, maar u kent ook het hart van een volwassene. Zelfs van iemand die al op hoge leeftijd gekomen is, die al zoveel gezondigd heeft. Maar ook gezamenlijk, Heere, hier komen wij samen om de wereld voor te gaan, om te belijden dat u ons geen onrecht doet, maar dat u in uw genade nog steeds tot ons komt om ons te roepen tot behoud. Het geeft ook een tijd van bezinning. Geeft dat ook voor ons allen, dat we mogen nadenken over wat het leven nu werkelijk is. Wat het doel van het leven is. En Heer, u gaat ons daarin voor met uw woord. Dat is de grootste zegen waarvoor we u danken vandaag. Dat u te midden van dit alles uw woord niet heeft weggenomen. Waar zouden wij zijn zonder een woord van redding? Waar zouden wij zijn zonder een woord van behoud? Waar zouden wij zijn zonder een woord van u, Heer Jezus Christus? Dan was onze kerk voorbij. Dan zouden we zelfs niet meer kerk zijn. Want waar het woord is, daar is de kerk. En Heere, zo komen wij dan samen hier in uw huis, maar tegelijkertijd mee verbonden met al degenen die met ons meeluisteren. En wij bidden, Heere, geef ons een heerlijk moment. Het werk komt morgen. Wij hoeven vandaag nog niet te werken. Dat is het zegenrijke van het weekritme wat u ons hebt gegeven. Wij mogen de week beginnen met rusten. Hier komen wij samen om te rusten, niet te werken. Wij komen juist samen om te kijken, om te luisteren naar het werk wat u hebt gedaan. Het grootste werk wat maar denkbaar is, waar geen mens toe in staat was. Alle eeuwen voor de geboorte van Christus niet en ook daarna niet. Wij waren niet in staat om de duivel te weerstaan. Iedere keer zijn wij voor hem bezweken. Maar u bent gekomen. Dat is uw belofte die u na bent gekomen. Want u komt altijd uw belofte na. En over die belofte mogen wij vanmiddag ook nadenken. Heere God, geef ons dan uw zegen daarover, opdat wij moed mogen scheppen, ook voor ons persoonlijk leven, voor ons gemeentelijke leven. Moed mogen scheppen dat u dat evangelie van uw belofte voort laat gaan over deze wereld, totdat u komt. Wij roepen hier ook, ook daarin gaan wij de wereld voor. Wij roepen hier ook Maranatha. Heere Jezus, kom spoedig. Als dat rijk van u in zijn voltooiing daar zal zijn, waar zelfs ziekte en virussen niet meer zullen zijn, waar alles door de vrede zal bloeien, waar de zwaarden zijn omgesmeed in ploegscharen. O Heere God, wij roepen u aan. Wilt u ons op de reis onderhouden, achter u aan? En als het zo is, Heere God, dat we u nog niet volgen, wilt u ons er vandaag dan bij trekken? Want buiten u is geen leven. Laat ons ook dat horen vanmiddag. En laat ons er dan zo van schrikken dat wij niet eerder rusten voordat we in u geborgen zijn. O Heere Jezus, geef ons zo een gezegend moment. En o Heilige Geest, wij roepen ook u aan, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, wees u erbij. U hebt beloofd dat u in bijzonder daar wilt werken waar uw gemeente samenkomt. Het is uw werkplaats en er is ook in Barendrecht nog heel veel werk voor u. En wij leggen dat ook voor u neer. Breid uw koninkrijk uit, tot verheerlijking van uw naam. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij doen de Bijbel open. Ik neem u mee naar een gedeelte uit het Oude Testament. Ik ben al een hele tijd bezig met het leven van Jacob en met name ook zijn vader en zijn opa Isaac en Abraham. En dan met name rondom de gedachte over het komen van Christus in de belofte die hen was gegeven. En ik wil met u lezen Genesis 25 vanaf het 19e tot het 34e vers en vervolgens nog twee versen uit hoofdstuk 26. Dan lees ik het woord van de Heere God als volgt. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel de Syriër uit Padan Aram en de zuster van Laban de Syriër voor zich tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebecca, zijn vrouw, zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de Heere raadplegen. En de Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel. Daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. En daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Toen de jongens groot werden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jacob echter was een oprecht man die in tenten woonde. Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebecca daarentegen had Jacob lief. Eens had Jacob soep gekookt. Toen Esau uit het veld kwam en moe was. Toen zei Esau tegen Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Jacob, verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. En Esau zei, zie, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met dat eerstgeboorterecht? Toen zei Jacob, zweer mij het eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. En dan nog twee versen uit hoofdstuk 26, de laatste twee vanaf vers 34. Toen Esau 40 jaar oud was, nam hij Judith, de dochter van Beeri, de Hetiet, en Basmat, de dochter van Elon, de Hetiet, tot vrouw. Zij waren een bittere kwelling voor Isaac en Rebecca. Tot zover. Gemeente, wij gaan ter voorbereiding op de preek gaan wij zingen uit Psalm 33 en daarvan vers 7 en ook vers 11. Psalm 33, het 7e en 11e vers. Gemeente, ik lees de tekst voor deze middag met u en jou in Genesis 25, allereerst vers 28. Waar staat: Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebekka daarentegen had Jacob lief. En ik lees van Jacob de eerste woorden in vers 31. Toen zei Jacob: verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. Ik heb boven de preek lang zitten nadenken wat ik nou precies zal boven zetten. Zal ik erop schrijven Esau en Jacob? Of zal ik er boven zetten Jacob en Esau? Esau en Jacob of Jacob en Esau? Ik laat die vraag maar even openstaan. Weet ik, zie ze daar in gedachten staan, die twee mensen, als ik u eerst vanmiddag maar eens meeneem, op kraambezoek. Wij komen in de tent van moeder Sarah. Moeder Sarah leeft al niet meer. Die is al enige tijd geleden is die overleden, dat is al jaren terug. En wij lezen in de Bijbel dat Isaac haar zoon intrek heeft genomen in haar tent. Dat moment als die moeder overleden is en Abraham met Isaac achterblijft. Isaac is dan al ik heb vroeger als kind altijd wat gedacht dat Isaac toen nog een kleine jongen was. Maar dan blijkt hij toch al bijna 40 jaar te zijn. En nog steeds ongetrouwd. En dat heeft Abraham op de een of andere manier, heeft Abraham dat zorgen gebaard. Zijn zoon die nog steeds ongetrouwd was. En niet in de zin van dat hij zegt, dan zou Isaac pas tot zijn bestemming komen, want ook iemand die alleen door het leven gaat, wij kennen ook Paulus die niet getrouwd was, zeker is die man ook gewoon tot zijn bestemming gekomen. Maar bij Isaac ligt dat toch een beetje anders. En om het gelijk maar wat naar onze tijd toe te halen, probeert u en jij zich even in te denken dat Isaac vrijgezel was gebleven. Isaac het enige kind van Abraham en Sarah. Isaac niet getrouwd. Isaac blijft dan ook kinderloos. En dan had ik hier niet gestaan. En had jij hier ook niet hoeven te zitten. En dan zou ik niet eens meer weten waarover ik preken moest vanmiddag. Waar zou ik het dan nog over moeten hebben? Want als Isaac kinderloos had gebleven, dan was de Christus niet geboren. Ik durf de stelling aan, u mag daar zo rustig over nadenken, dat als u heel dat boek Genesis is doorlezen, zo ben ik er dit keer een keer doorheen gegaan, voortdurend met die gedachte. En heel dat boek Genesis, zelfs tot hoofdstuk 50 aan toe, gaat het voortdurend om het behoud van een volk, omdat uit dat volk er een nageslacht komt. En als u in uw Bijbeltje steeds meekijkt, in Genesis 12, maar u ziet het ook in Genesis 17, en u ziet het ook bij de herhaling van de belofte steeds weer terugkeren, dan valt twee dingen valt op. Het gaat om nageslacht in het enkelvoud. En onze vertalers hebben het dan ook heel terecht met een hoofdletter neergeschreven. Dat is natuurlijk heel apart, hè? Want als kind, als je meepreekt een beetje, dat doe jij vanmiddag vast, denk ik wel. Ook als je thuis meepreekt aan de keukentafel, dan denk je, nou dominee, als kind weet ik ook wel dat als het om een nageslacht van Abraham gaat, dan gaat het toch over het zand dat aan de zee is en de sterren die niet te tellen zijn. Het gaat toch om een geweldige, ja, dat is waar. Die belofte ligt er zeker ook, dat er een geweldig groot volk uit voort zal komen. Maar ten diepste gaat het in die weg om één. Om dat enkelvoud. Om dat nageslacht met een hoofdletter. Waarvan Paulus dan later in het Nieuwe Testament zegt in Galaten 3, dan gaat als het ware het boek nog verder voor ons open. Dan zegt Paulus heel uitdrukkelijk, en dat nageslacht wat toen beloofd is, dat is Christus. En daarom heeft Abraham zich destijds druk gemaakt om een vrouw voor Isaac. Niet dat Abraham zelf nog ineens direct op die gedachte is gekomen. Er staat in de Bijbel dat God hem tot die gedachte brengt. Nadat hij Isaac zijn zoon geofferd had, komt er opeens bericht bij zijn familie vandaan of een of andere boodschapper. Die komt boodschappen dat bij Betuel een dochter geboren is. Er staat daar niet bij dat er ook een zoon geboren is, dat is ook zo. Laban is ook een zoon van Betuel, die wordt daar niet genoemd. dat was even niet aan de orde. Het ging even om die dochter. En dan komen die twee komen bij elkaar. Dat weet je als kind ook als je meepreekt. Want je weet dat Abraham dan een knecht erop uitstuurt. Om een vrouw te gaan zoeken voor Isaac. En dan vindt hij daar Rebecca. En Rebecca gaat met hem mee. Maar goed. Dan zijn ze samen. En zijn ze een jaartje getrouwd. En natuurlijk zullen ze samen al hebben uitgezien, toch? Mag ik hopen, naar nieuw leven. Maar dat blijft uit. Dat gebeurt dan nog niet. Wat een spanning moet dat geweest zijn, gemeente, in dat gezin. Nou, misschien nog niet na dat eerste jaar. Dat kan zomaar gebeuren dat het nog niet gelijk gebeurt. 2 jaar. Maar het worden er 10. Het worden er 15. De Bijbel noemt daar verder niet veel over. Er staat in het gedeelte wat we hebben gelezen zomaar dat ene zinnetje. Zij was onvruchtbaar. En ik ken dat ook wel in onze kennissenkring en ook in de gemeente. En ik weet niet hoe dat hier is. Dat kan hier ook zomaar zijn. Dat we samen met elkaar ook iets van die pijn voelen. Van medebroeders en zusters die zo hebben uitgezien, zo hebben verlangd naar nieuw leven. Zo hebben gehoopt. Ik wil daar pastoraal ook altijd aandacht aan geven. Dat je zegt, wie kent dat die spanning? Je praat daar niet altijd over, maar iedere maand weer die teleurstelling. Die je eerst als vrouw beleeft en later met je man deelt, weer niet. Dat hebben zij samen ook meegemaakt. Als wij op kraambezoek gaan vanmiddag, is het echt een wonder hoor. Dat is altijd een wonder, maar hier ook. Ze hebben daarop moeten wachten en op moeten wachten. En dat 20 jaar lang. En daar zijn erbij ook onder ons, die hebben daar altijd op gewacht en daar is het nooit gekomen. Vergeet ook niet gemeente, denk aan hen, bid voor hen, maar gedenk ook aan ze als ze ouder worden. Ik merk dat ook in het pastoraat bij degenen die dan zo rond de 50, 55 zijn en ze zien al hun kennissen rond die tijd ook een beetje opa en oma worden en zij worden het niet. Maak opnieuw de pijn mee, gaan opnieuw, ze dachten het verwerkt te hebben, maar opnieuw moeten ze door dat proces van kinderloosheid heen. Isaac en Rebecca. Er staat van Isaac en Rebecca dat zij vurig hebben gebeden. En dat is goed dat we dat ook goed verstaan. Want dat wil niet zeggen dat als u kinderloos bent gebleven en u ook vurig gebeden heeft, dat u dan minder goed gebeden heeft of zo. Want er is hier natuurlijk iets meer aan de hand als alleen kinderloosheid. U moet voortdurend, wat ik aan het begin van de preek genoemd heb, in de gaten houden. Isaac, die heeft geloofd in het heil. Isaac heeft geloofd in die belofte die Abraham had ontvangen, die Abraham ook met Isaac heeft gedeeld, dat uit hem de Christus geboren zou worden. En daarom heeft Isaac vurig, je mag dat ook vertalen met pleitend gebeden, dat God die belofte in vervulling zou laten gaan. En gemeente, zo gaat dat in de Bijbel zo vele keren, dat als het moment daar is dat God iets belooft, dat het aan de ene kant helemaal niet kan. Het gaat altijd in de Bijbel door de onmogelijkheid heen. En ik zeg het ook even naar jou als jongere. Van, dat is iets misschien vandaag. Ik vind dat ook lastig. Ik reken me vanavond ook maar een beetje bij de jongeren. Want ik raak daar ook al aan gewend. Dat als ik vandaag iets bestel online. Dan moet het morgen binnen zijn. En als het morgen niet binnen is. Nou weet u wel. Dat herken jij denk ik ook wel dan. Dan trekken we aan de bel. Dan gaat er al een mail of dan gaat een appje alweer naar de leverancier toe. Waar blijven wij zo zitten wij iets in elkaar. Hè? Wij bestellen en liefst dezelfde dag nog. Dat kan tegenwoordig ook al. Als je wat extra betaalt krijg je dezelfde dag in huis. Alsof je leven ervan afhangt. God heeft de tijd. Je ziet dat voortdurend in de Bijbel. Dat als God belooft. Dat het niet direct daar is. En dat je erop moet wachten. God leert ons ook, gemeente, wachten. En dat stelt ons geloofsleven bij tijden natuurlijk ontzagwekkend op de proef. Want je ga je bij tijden natuurlijk wel afvragen, zou God. Mijn kinderen heb ik het altijd wat zo uitgelegd. En misschien dat jou als kind dat vanmiddag wat helpt om het te begrijpen wat ik bedoel. Als wij op vakantie gingen, dan beloofde ik vakantiegeld. Ik had het dan al niet gegeven. Dan moet jij mij eens vertellen, als ik dat dan beloofd heb, dat vakantiegeld, hebben ze dat dan al of niet? Nou, aan de ene kant kan je zeggen, dominee, kijk eens in hun handen, daar zit nog niks in, dus ze hebben het nog niet. Want het zit nog in uw portemonnee. Dat is waar. Zo kan je het zeggen. Maar als je mij nou vertrouwt. Als je mij nou zo vertrouwt dat ik, als ik het beloofd heb, dat ik het echt doe. Dan vraag ik het nog een keer, hebben ze dat nou al of niet? God heeft jou ook wat beloofd. Daar gaat het vanmiddag ook over. God heeft jou ook Christus beloofd. God heeft jou ook heil beloofd. Zaligheid beloofd. Vertrouw jij de Vader zo dat hij het doen zal? Dus dat geloven van de beloften, dat heeft in de Bijbel, daarom zingen we ook allemaal psalmen die over dat vertrouwen gaan, dat geloof heeft zo te maken met het vertrouwen dat God het ook zal doen. En Isaac bad vurig. Isaac die heeft niet gebeden of God een kind zou geven, alleen de worsteling wanneer. En dan het wonderlijk als dan inderdaad de Heere God zich laat verbidden en Rebecca zwanger wordt. Dan blijkt dat wij vanmiddag niet op bezoek gaan, op kraambezoek bij één baby, maar bij twee. En dat maakt het tegelijkertijd ook wel wat ingewikkeld, want ik heb het vanmiddag met u en vanavond over dat die Abraham heeft Christus al in zich omgedragen. En Isaac heeft Christus al in zich omgedragen. Maar hoe zit dat nu? Want kijk, bij Abraham, toen er een baby geboren werd, toen Isaac geboren werd, werd er maar één geboren. Toen was het duidelijk, het heil, Christus, gaat verder via Isaac. Maar nu blijken er twee te zijn. De een rozig en behaard. En de ander daarentegenover niets. En Rebecca heeft er al iets van gevoeld toen ze in verwachting was, toen ze merkte wat is daar in mijn buik gaande. Dat is aangrijpend gemeten. Daar in die moederschoot van Rebecca, daar zegt de Heere God, daar staan al twee volkeren tegenover elkaar. En ook dat is een lijn in de Bijbel die je voortdurend ziet rondom de belofte van Christus, dat ten diepste het voortdurend om twee volkeren gaat. Mag ik het zo zeggen, vanmiddag, er zijn maar twee volken op de aarde. Ja, natuurlijk kan je zeggen, dominee, kom even, Engelsen, Fransen, Duitsers, Nederlands, Belgen, hoeveel volken zijn er? Jazeker, dat snap ik ook wel. Maar nu even vanuit mijn perspectief, of moet ik het misschien even zo zeggen, vanuit het perspectief van de Bijbel, zijn er maar twee volkeren. Een volk wat deelt in het heil van Christus. Wat gelooft, wat vertrouwt op de belofte van God. En het deel wat zich daartegen verzet en zich van afkeert. Er zit hier in de kerk zitten maar twee soorten mensen. Er wonen in Barendrecht maar twee soorten mensen. Er is niet een, nou ja, dat weet u toch wel, maar laat het ook even op u inwerken. Stiekem kiezen wij nog alles toch voor die derde weg. Ja, ik geloof een beetje, dominee. Ik geloof een beetje. Nee, of u gelooft wel of u gelooft niet. Of u vertrouwt zich toe aan hem of u keert zich van hem af. Twee volkeren. Als wij in de tent daar zitten bij die moeder Sarah tent, waar Isaac en Rebecca hun twee kinderen ter wereld brengen. Met alle wat erbij komt van luiers verschonen en voeding geven en twee monden. Wat zal dat allemaal met zich mee hebben gebracht. Maar zit daar Rebecca, zit daar ook te kijken naar de twee kinderen. Zelfs bij de geboorte kwam die strijd ook al opnieuw openbaar. Als Jacob de hiel van zijn broer beetpakte alsof hij hem nog even terug wil trekken om hem voorbij te gaan. Jacob. Nee, dat kan ik niet zien hier. Maar dat zegt God mij, Jacob heb ik uitgekozen. Lastig hè. Dat is in de Bijbel altijd toch iets lastigs, of niet? Dat heeft mij iets met preken toen ik hiermee. Ja, ik preek hier serie over. En dan, kijk, als je geen serie preekt, dan kan je wel eens een stukje overslaan, weet u wel. Maar dat is weer het voordeel, als je achter elkaar doorgaat, dan kan ik er zelf ook niet omheen. Dat is altijd iets lastigs. Jacob heb ik uitgekozen. Waarom? Ja, het spijt me, dat staat er niet bij. God legt op mij niet alles uit. God geeft niet overal verantwoording van. God is meer dan ik. Moet het wel goed lezen. God die heeft Jacob uitgekozen om drager van dat heil te zijn. Dat wil niet zeggen direct dat hij daar, dat lees ik pas later in het Nieuwe Testament, maar dat hij hier Esau gelijk verstoten heeft. Dat staat er niet. Sterker nog, als deze twee kinderen 8 dagen oud zijn, dan worden zij op bevel van God allebei besneden. Zowel Jacob als Esau. En Esau, die wordt in zijn leven door zijn vader, als hij hem opnieuw zegent, nog een zegen meegeeft, opgeroepen om zich te onderwerpen aan zijn broer. Nou, dat is ook lastig. Vooral als je de oudere bent, stel je voor, is hier iemand die een jongere broer heeft. En dat je dan op dat moment je moet gaan buigen als het ware voor je jongere broer. Ja, wacht even, houd in de gaten. Het gaat hier om Jacob die de Christus in zich omdraagt. Dus als Esau opgeroepen wordt om zich te onderwerpen aan zijn broeder, dan wil dat zeggen dat hij zich moet onderwerpen aan de Christus. Dat zal hem tot zegen zijn. Zoals in de profeten Israël als een geheel wordt opgeroepen om drager van het heil te zijn. En de heidenvolken zich moeten onderwerpen aan Israël. Dat zal hen tot zegen zijn. Dan gaat het niet om Israël als particulier volk. Maar dan gaat het om de drager van het heil. En we zullen straks zien dat heeft Esau niet gedaan. Dat maakt het zo aangrijpend. Maar voordat we daar zijn, keer ik nog even terug naar die twee mensen, Rebecca en Isaac. Ik vroeg me af, zou Isaac het geweten hebben wat er in Rebecca allemaal is omgegaan? Dat staat op zich niet in de Bijbel. We lezen daar verder niet van. De Heilige Geest heeft dat ons verborgen gehouden. Wat wel heel opvallend is, dat als wij in vers 26 met elkaar nog op kraambezoek zijn, dan 1 vers verder, ziet u dat in vers 27, dan komen wij ze opeens al tegen als 2 grote knullen. De Bijbel is geen romannetje, dat weet u wel. De Bijbel slaat heel die kindertijd over. Daar wordt niets over verteld. En 1 keer brengt de Heilige Geest ons bij dat conflict wat al in die baarmoeder plaatsvond. En wat bij die geboorte al openbaar kwam. En ook in hun leven zich voortzet. Het conflict tussen Jacob en Esau. 2 kinderen, groot geworden in hetzelfde gezin. 2 kinderen met verschillende karakters. Als het nou gaat om het geestelijk leven van Jacob en het geestelijk leven van Esau. Sommigen hebben gezegd, ja, hij was zo behaard en was zo wild dus blijkbaar. En Esau was, of Jacob was van begin af aan meer een teer, zachtmoedig, niet zo'n sterk persoon. Nou, dat staat er allemaal niet. Dat is dus ook nog maar de vraag. Sommige verklaarden zeggen in hun beroepskeus zie je al dat ze geestelijk anders in elkaar zitten in hun verhouding tot God. Want een jager is toch maar een wild beroep en Jacob is meer een herdersman geweest. Dat klinkt wat aardiger, maar ook dat staat er niet. Wat er wel staat, en dat is ook heel aangrijpend dat er staat, dat die verschillende beroepskeus verwijdering heeft gegeven in het gezin. Tussen Isaac en Rebecca. En dat is heel aangrijpend. Daar zie ik die twee mensen nog in die kraamtijd bij elkaar zitten. Daar zie ik die twee mensen die samen gebeden hebben. Dat huwelijk is biddend begonnen nota bene. Dat lees ik al in het hoofdstuk hiervoor. Dat als Isaac het veld ingaat, dat hij daar zijn knieën neerbuigt tot God. Is uw huwelijk ook zo begonnen trouwens? Biddend. Dat is mooi, hè? Daar gaan jongeren ons soms in voor. Als ik nu soms stelletjes krijg op huwelijksgesprek, dan vraag ik dat altijd. Hebben jullie nou samen al gebeden? En tot mijn verrassing hebben de meesten die dat inderdaad al doen. Daar bewuster denk ik mee omgaan als wij vroeger. Heeft wel samen gebeden. Isaac en Rebecca hebben dat gedaan. En ook in hun huwelijk hebben ze samen hun knieën gebogen. Twee mensen die dicht bij God hebben geleefd. En nu, hier in dit hoofdstuk, staat dat er verwijdering komt. En waar gaat het om, gemeente? Dat is ook aangrijpend. In het pastoraat kom ik dat natuurlijk ook regelmatig tegen. Dat wij betrokken worden bij spanning in het gezin, spanning in het huwelijk. En dan fiets ik soms weer naar huis en dan denk ik, dan probeer ik zo'n gesprek terug te filmen. En dan denk ik, waar gaat het nou eigenlijk over? Het gaat niet vaak om hele grote theologische vraagstukken. Het gaat niet altijd om grote maatschappelijke problemen. Het gaat hier om een stukje vlees. Het staat er zo in de Bijbel. En Isaac had Esau lief vanwege dat stukje wildbraad. Omdat hij graag wildbraad at. En Rebecca die kiest aan de andere kant. Die kiest de kant van Jacob. Twee mensen, een twee-eenheid. Dat is mooi, hè? Dat is in de Bijbel altijd het huwelijk. Zo staat het al in Genesis. Opdat die twee niet meer twee zullen zijn, maar opdat ze één zullen zijn. En ik denk dat als wij nadenken als kerk ook over onze huwelijken, dan vraag ik dat ook altijd aan die stelletjes die gaan trouwen van, joh, hoe ben je nou straks een christelijk huwelijk? Hoe kan je nou laten zien dat je als christen samen bent? Wat verschilt het nou met jouw vriend die nergens aan doet en die ook trouwt? Waar je dan nog dankbaar voor bent, laat dat helder zijn. Maar zit er nou verschil tussen of niet? Zijn wij ons bewust, gemeente, dat wij een twee-eenheid zijn? En dat we daarmee een afspiegeling zijn dat God, toen hij de mens schiep, dat er staat en hij schiep hen naar zijn beeld. God is een drie-eenheid. En in die drie-eenheid, gemeente, daar zit een volkomen harmonie. Er zit een geweldige harmonie tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn het volkomen eens geweest in de dag van de schepping. Maar ook in de herschepping, mag ik dat eenvoudig zeggen, het zal niet zo zijn dat als de Heilige Geest in uw hart zegt dat u door het bloed van Christus gerechtvaardigd bent, dat u verlossing hebt in die belofte die God gegeven heeft. Dat straks de Vader zal zeggen, sorry, maar ik weet er niet van. Zij zijn het volkomen met elkaar eens, zij leven in een volkomen harmonie. Dat is het aangrijpende van de zonde. Als de zonde zijn ingang neemt in Adam en Maninne, dan is het eerste wat er ook gebeurt, is verwijdering in die twee-eenheid. Dan staan ze tegenover elkaar, die vrouw. Hier is verwijdering tussen Isaac en Rebecca. En het is zo vleeselijk, letterlijk. Maar ook in figuurlijke zin. Het is niet geestelijk. Het is puur vlees. En het aangrijpende iedere keer als dat in onze huwelijken openbaar komt, dat je moet zeggen, dan doen wij schade. Niet alleen aan elkaar, niet alleen aan onze kinderen, maar we doen ook schade aan het beeld van God. Wij worden geroepen om God daarin uit te beelden ten diepste, zo zegt de Bijbel. Laten wij bidden voor onze huwelijken. Die kinderen komen dus tussen hen in te staan. Nou ja, wie kent dat ook niet? Als je opvoeder bent in je gezin of op school of op de club. Hoe lastig is dat ook niet? En dat moet ook voor Isaac en Rebecca in het menselijke ook ontzettend lastig zijn geweest. Als je steeds meer merkt dat die ene jongen de weg van God verlaat. En dat die andere jongen juist in die dienst van God interesse heeft. Om ze dan toch allebei onvoorwaardelijk lief te houden. Gemeente, zullen wij veel naar de Heer Jezus kijken. Toen hij op deze aarde kwam, toen zag hij alleen maar mensen die niet naar hem vroegen. En hij heeft tot het einde toe, heeft hij iedere keer opnieuw, leest ook het GZB-boekje, dat doen wij thuis ook mooi, hè, als je dat met elkaar gewoon ook doet. En dan is het zo mooi, dan lees je opeens dat de Heer Jezus dan toch weer teruggaat, dat de discipelen zeggen, moeten nou terug naar Jeruzalem, daar willen ze u toch doden. En Jezus gaat toch weer terug. En dan breidt hij daar opnieuw zijn handen uit en dan zegt, hoeveel keer heb ik al geprobeerd u tot mij te roepen. Bedenk toch op deze dag wat tot uw vrede dient. Gemeente, wat had het mooi geweest als er tussen twee mensen geen verwijdering was gekomen, maar dat ze opnieuw samen de knieën hadden gebogen en samen hadden gebeden of God de belofte door Jacob wilde vervullen en dat ook Esau erin zou mogen delen. Hoe zit dat bij jou trouwens? Hebben jouw vader en moeder gebeden voor jouw behoud? Ik mag als kind gerust wel eens vragen hoor aan je vader en moeder. Heeft u ook voor mijn behoud gebeden? En je bent je dat misschien niet altijd bewust, maar hier in de kerk, tijdens iedere doopdienst, in het doopgebed staat het heel uitdrukkelijk, doen we dat hier. Bidden voor jouw behoud. Wij gunnen jou van alles. We gunnen je mooie bedrijven, we gunnen je een mooie schoolcarrière, allemaal. Ja? Maar dat is echt maar voor even. Hier in de kerk kijken wij iets verder dan ons neus lang is. Dat is het mooie van de kerk. Hier kijken wij iets verder. Hier kijken wij dat het meer is dan alleen hier. Hier is een andere werkelijkheid die zich aan ons opdringt. Hier is de werkelijkheid van het Koninkrijk van God. En hier bidden wij. En dat doen we als het goed is thuis toch ook voor onze kinderen. Bidden wij. En het is ook wel eens mooi hoor. Als een ander gemeentelid aan een puber gewoon eens vraagt. Niet alleen hoe gaat het. Ja, het gaat goed op school. Of ik heb een onvoldoende gehaald. Dat hoort er ook allemaal bij. Maar dat hij ook eens vraagt van hoe gaat het met je hart? Geloof je dat al wat je is toegezegd in de belofte van God? Dat voor ouders ook wel eens heerlijk hoor. Als ze zelf hun puber niet zo meer kunnen bereiken. Dat een ander dat eens vraagt. Daar zijn we ook gemeente voor. Toen ik met de catechisanten hierover sprak. En ook het ging over de vraag wie dan een identificatiefiguur voor hen was. Toen zeiden de meesten, die gaven ook opa en oma aan. Ik vond het heel mooi voor de opa's en oma's. En wees God er dankbaar voor. En ik hoop dat dat hier ook zo mag zijn. Dat er van die opa's en oma's mogen zijn waarvan ze iets zien van dat geestelijk leven, van dat leven met God. Maar dat heb ik ook wel eerlijk gezegd. Ik vind het ook wel een beetje, ook voor mezelf, wel aangrijpend dat jullie mij niet noemen. Als vader. De vaders en de moeders. Toen heb ik dat ook aan ze gevraagd. Komt dat omdat jullie te veel van jullie vader en moeder zien? Dat is natuurlijk ook een beetje zo. Kinderen die zien feilloos. Jacob en Esau. Ze hebben natuurlijk ook de fouten van Isaac en Rebecca gezien. Ze hebben iets gevoeld van die spanning die er is geweest tussen deze twee mensen. Om er maar te zwijgen. Dat laat ik nu verder om de tijd wil rusten. Om maar te zwijgen dat ze ook gezien hebben hoe hun vader gelogen heeft. Hun vader was een leugenaar. Dat hebben ze gemerkt toen hij in Gerar zat. Dat hij loog tegen Abimelech. Komt dat omdat ze te veel van ons weten? Dacht ik toen. Dan wil ik er nog iets bij zeggen. Dat staat ook pas een hoofdstuk verder. Deze kinderen hebben ook gezien dat hun vader Isaac naar buiten toe ging en een altaar bouwde. Om zich neer te buigen voor de Heere zijn God. Omdat dit ook van genade moest hebben. Ik hoop dat je thuis ook ziet, beste jonge vrienden. In de catechismus staat al zo mooi. Wij zijn geen volmaakte voorbeelden. Dat zijn wij niet. Isaac en Rebecca zijn geen volmaakte mensen geweest. En wij zijn ook geen volmaakte dominees en geen volmaakte kerkraadsleden. Dat zijn we allemaal niet. Ik hoop dat je van ons ook mag zien dat wij bij tijden ons neerbuigen voor de Heere God. En dat wij met al onze zondenschuld ook in onze opvoeding bij de Heere God brengen. En bij hem weer aankloppen om vergeving. Dat hebben ze ook gezien. Dat heeft Jacob gezien. En dat heeft Esau gezien. Ze hebben daar beide uit geleefd. Zowel Isaac als Rebecca. De vraag blijft dan wel staan hoe ver ze er samen hebben over gesproken. Dat zegt de Bijbel niet. Ik ga een stap verder, want met Jacob heeft ze daar wel degelijk over gesproken. Dat blijkt ook wel uit de eerste vraag die Jacob in deze geschiedenis gaat neerzetten. Met Jacob heeft ze dan toch wel gesproken over die zegen van die eerstgeboorterecht. Dat is natuurlijk een vreemd begrip en dat moet ik u even uitleggen wat dat is, want dat kennen wij niet meer. Ik denk als jij misschien wel eens nagedacht heeft of het meegemaakt hebt dat je ouders een testament hebben, een erfenis hebben gekregen. Dan is dat bij ons allemaal keurig netjes in de wet geregeld en bij het testament kan je dat ook regelen. En dan krijgt iedereen zijn kindsdeel, hè, zo noemen we dat dan. Aan de Bijbel ging dat net ietsje anders. In de Bijbel was die eerstgeboorterecht, had te maken gewoon ook met het vermogen wat er was. Met alle bezittingen. En dan kreeg de oudste, die kreeg een dubbel deel. Nou ja, waren er 6 kinderen, dan was dat dubbele deel natuurlijk wel iets minder in verhouding. Ben je met z'n tweeën, zoals in dit geval, dan betekent dat dat Esau 2/3 zou krijgen en Jacob 1/3. Dat lijkt een beetje oneerlijk, hè, in onze situatie. Maar dat valt ook wel weer mee, want in de Bijbel had God het ook zo geregeld. Er was geen ouderenzorg nog. Er waren geen verpleeghuizen. En met dat die eerstgeborene zegen kreeg, dat dubbele deel kreeg, was het wel de bedoeling dat hij met dat deel ook het bedrijf zou voortzetten en dat hij daarin ook zijn ouders zou verzorgen. Later zijn er in het Nieuwe Testament fariseeën die dat dan op een schijnheilige manier willen afkopen en daar neemt de Heer Jezus ook afstand van. Die eerstgeboortezegen dus, dat was een dubbel deel. Maar tegelijkertijd gaat het niet alleen om het materiële, het gaat niet alleen om het goed van deze aarde. Maar Jacob had door dat eerstgeboortezegen heeft ook te maken met de komst van de Heer Jezus. Dat is toch, of niet? Dat is toch de grootste zegen? Daar heeft hij blijkbaar naar verlangd. Daar heeft hij naar uitgezien. Dat is mooi, hè? Ik denk dat dat iets heel moois is bij Jacob. En ik kijk zomaar ook even weer rond en ik kijk ook even bij jou thuis mee. Ken jij dat? Wat? Gewoon dat verlangen. Dus ik verlang naar de Heer Jezus. Wat is nou een leven zonder de Heer Jezus? Ik zou jou ook echt willen vragen om daar eens gewoon een hele dag over na te denken. Wat is nou een leven zonder de Heer Jezus? Wat stelt je leven nou voor zonder Christus? Wat komt er dan van mijn leven terecht? Goed, dan word ik misschien 80 en we worden tegenwoordig misschien wel 90. En nee, dat jij zo oud bent, misschien wel 110. Nou, en dan? Zonder Jezus. Sterven zonder Jezus. Wat stelt je leven dan voor? Alles wat je opgebouwd hebt is dan voorbij. En echt hoor, maak je geen illusie. Over 10, 20, 30 jaar, nou ja, ietsje langer misschien, zijn ze je allemaal vergeten. Ik weet nog wie mijn opa en oma zijn. Ik heb wat verhalen gehoord van mijn overgrootouders. Heb ik nooit gekend. Maar wie hun ouders waren, dat weet ik al niet meer. Gemeente, het is echt maar heel, heel beperkt hoor. Heel betrekkelijk. Jacob verlangde naar de Heer Jezus. Hij heeft uitgezien naar die eerstgeboorte zegen. Hoe die daar dan probeert aan te komen, dat gaat allemaal niet goed natuurlijk. Dat is waar. Dat vind ik in de kerk ook wel eens. Hè. Er gebeurt heel veel wat niet goed gaat. En dat gebeurt dus ook bij mensen die verlangen naar de Heer Jezus. Wilt u daar rekening mee houden? Er gaat heel veel mis hoor. Jacob wordt niet uitgekozen door God. Zo zegt God dat later letterlijk een keer dat hij Israël niet heeft uitgekozen. Omdat Israël zo. Dat staat er niet. Weet u, dat vind ik heel mooi hoor, als ik in de kerk iets merk bij een jonger of bij een ouder die zo intens gaat verlangen naar de Heer Jezus, terwijl er misschien nog heel veel in wat hij zegt en dat het dogmatisch misschien nog heel vaak helemaal niet klopt, dat moet dan allemaal nog een beetje komen en dat geeft God dan ook nog weer de tijd voor, maar dat hij dat verlangen er is. Stel je voor dat het andersom is, dat u hier in de kerk zit en dat u van alles wil weten en dat u alles misschien met uw verstand wil beredeneren, maar dat u het verlangen mist. Dat is veel erger. Dat is veel erger. Jacob heeft ernaar verlangd en hij neemt de kans waar als Jacob ziet dat Esau moe is en als hij terugkomt van de jacht. En dan staat er eens op een dag had Jacob soep gekookt. Het is net alsof het een van alle andere dagen is, maar deze dag verandert toch zijn leven. Esau die komt thuis vermoeid. Hoe gaat dat met een man die thuis komt naar zijn werk, vermoeid is? Die denkt maar aan één ding, dat is aan tafel, eten. En hier staat het zelfs met een woord wat maar één keer in de Bijbel voorkomt, namelijk slurpen. Je leest dat verder in heel de Bijbel nergens meer. Dus het heeft iets van gulzigheid, iets bijna van dierlijks. En opeens grijpt Jacob opnieuw de hiel van zijn broer als het ware beet. Maak gebruik van de situatie. Verkoop mij je eerstgeboorterecht. Dat wil ik hebben, daar verlang ik naar. Zo zegt hij dat allemaal niet. Maar het is wel zijn diepste drijfveer. Ja, gemeente, zo kan dat gaan met Gods kinderen. Jacob, die wordt in heel de Bijbel niet mooier afgeschilderd dan dat hij is. Jacob zal nog meerdere keren in zijn leven, zal hij alles proberen wat naar zijn hand te zetten. En dat zal straks ook blijken als hij bij die schapen uitkomt. Weet u wel, bij Laban, dan probeert hij dat weer allemaal wat te regelen. En wachten op Gods tijd. Jacob had moeten wachten. Ik heb daar moeite mee hoor, voordat ik nou ga zeggen dat Jacob het verkeerd heeft gedaan. En dat heeft hij. Maar ik sta niet boven Jacob. Heb u daar ook zo'n moeite mee, gewoon met wachten? Wachten op God. Wachten op Gods tijd. Geduld. Luisteren naar zijn stem. Soms weet ik het gewoon zelf en soms heb ik het gewoon zelf allemaal al geregeld. En soms, en dat heb ik van mijn vrouw wat mogen leren, die vind ik daar een voorbeeld in. Dan had ik gebeden thuis, weet u wel, misschien herkent u het. Dan hadden we het voor de Heere God onze zorg neergelegd. En dan op een gegeven moment hadden we amen gezegd en 5 minuten later begon ik er weer over. En dat mijn vrouw dan tegen mij kon zeggen van, je had het toch bij de Heere God gebracht. Zou het er nou niet even laten? Dan wilde ik het alweer zelf doen, wachten. Gemeente, dat is iets wat we moeten leren. Jacob heeft het geleerd. Jacob heeft het heel lang geduurd. Wij lezen het pas in Genesis 49. Op uw zaligheid wacht ik. Ik denk ook, gemeente, dat het te maken heeft, zoals ik in de Bijbel lees. En daar wil ik jou ook toe uitnodigen om dat dan te doen, hier in die Bijbel te verdiepen. Want hoe meer je God leert kennen in zijn woord, wie die is en dat die echt een God is die zijn belofte waar maakt. Kunt u in de Bijbel 1 keer vinden dat God iets beloofd heeft wat hij niet deed? Ga dan zo heel de Bijbel eens doorlezen dat u eens op zoek gaat naar dat God ergens iets belooft en het niet heeft gedaan. Zijn woord niet is nagekomen. En als je zo God leert kennen, dat hij altijd doet, dan ga ik dat beheerlijken van hoe de kerk begint. Hè? Dat is al zoiets moois, dan word je boven al je narigheid. Tenminste, ik heb dat soms, niet elke zondag, we moeten niet vromer doen dan dat we zijn. Hè? Maar dat je soms er zo bovenuit getild mag worden, als je mag zeggen, die trouw houdt en die niet laat varen. Hè? Ook in deze tijd waarin wij leven, niet laat varen, het werk van zijn handen. En één keer doen wij een beroep op de almachtige trouw van de Heere God. Iets van Psalm 37 wat we gaan zingen. Wentel uw weg op de Heere. Vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Hij zal het doen. Daar is het bij Jacob ten diepste misgegaan. En daar gaat het in de kerk ook bij. In het begin van het geloof gaat het daar ook heel vaak mis. Dat je nog allemaal denkt dat je wat moet doen. Jacob die was van alles aan het doen. Waar had God dat gezegd? Gemeente, onthoud voor heel uw leven op het moment dat de mens in zonde valt. En God Adam en Eva opzoekt. En als hij komt met de eerste belofte die in de Bijbel staat. De eerste belofte van Christus die komt. Dan gaat het niet over Adam, nu moet jij iets meer. En jij als puber, nou moet jij eens wat meer proberen mij te dienen. En nou moet jij meer, hè, dat hè, staat er allemaal niet. Ik zal. Zo komen wij in de kerk vandaag. Wij komen hier rusten. Hier hoeven wij het werk niet te doen. Dat werk om die kop van Satan te vermorsen, dat kunnen wij ook echt niet. Hier mag ik rusten in wat hij heeft beloofd. Daar staan ze dan. Daar gaan we de preek mee afronden. 2 kinderen. Allebei kind van het verbond. Allebei de belofte ontvangen. De een die er naar hunkert, de een die er naar uitziet, de een die er naar verlangt. En de ander? Gemeente, is de pijn van de kerk. Het is de pijn van menig gezin in de kerk. Ik zou dat liefst ook niet bepreken. Ik zou het liefst nu amen zeggen. Dat is de werkelijkheid die de Heere God hier ons ook laat zien. Esau die zegt, zie, ik ga toch sterven. Wat moet het dan met dat eerstgeboorterecht? Nou ja, als je het alleen materieel ziet, als je het alleen ziet op het geld en op de bezittingen, dan heeft hij nog gelijk ook. Dan zegt hij nog een waar woord, dat is waar. Als het om je geld en je bezitten gaat, als je sterft, dan neem je dat niet mee, dan heb je daar dus helemaal niks meer aan. Maar nu u geloof ik en hoop ik in de preek tot ontdekking ben gekomen, dat het in die eerstgeboorterecht in de Bijbel gaat om die zegen van Christus. Mag ik het dan anders zeggen? Ik ga toch sterven, wat moet ik dan met Christus? Aangrijpend, ik ben gedoopt. Jij ook. En als je dan je omdraait, terwijl Christus hier staat en al zijn zegen belooft en al zijn heil belooft en de vergeving van zonde aan je belooft. En je zegt, wat moet ik nou met Christus? Wat heb ik eraan? Ik ga toch sterven. Dood is dood. En zich omkeert. En genoegen neemt met een schotel soep. Dat is ook wat, hè? Ook zo menselijk, zo vleeselijk. Paulus zegt later, ze hebben van hun buik een god gemaakt. Levend gewoon een beetje voor hier en nu. Het is zo plat gemeten. Het is zo, als je erover na gaat denken. Hè, dat wij maken dat bij tijdens dominee soms mee. En dan ben je dankbaar dat je daar het woord nog brengen mag. God, begrijp me goed. Hè. Maar dan heb je een rouwdienst. En er wordt van alles getoond wat er in het leven is gebeurd. En als je dan van het ene restaurant naar het andere restaurant. Van de ene vakantie naar de andere vakantie. Is dat dan alles? Was er niet meer? Een schotel soep. Zij maakte van hun buik een god. Het is geen inlegkunde hoor wat ik doe, want Paulus zegt later in Hebreeën 12. Laat niemand van u een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Esau. Die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Het heeft mij zo aangegrepen, gemeente, tijdens het lezen, toen ik met de preek bezig was, maar ook toen ik het net weer even las, toen greep het mij opnieuw gewoon weer aan, dat laatste zinnetje uit hoofdstuk 25, hij at, hij dronk, hij stond op en hij ging weg. Hij ging weg. Hij ging zijn eigen weg. Hij neemt twee vrouwen tot verdriet van zijn ouders. Later in hoofdstuk 28 neemt hij er nog een vrouw bij om zijn ouders nog meer verdriet te doen. En hij ging weg. Jonge vrienden, dat kan dus ook. Als je zo dicht bij het heil bent geweest, zo dicht bij Christus. En dat je opstaat en eet, weggaat, weg van je ouders. Weg van de kerk. Nee, dat is niet alleen. Weg van het heil. Weg van Gods bazaar staat er dan in het Hebreeuws. Hij veracht het. De Heere God heeft gezegd, wie mij eren, die zal ik eren. Maar wie mij veracht, die zal ik verachten. De zegen van Christus veracht. Paulus zegt in de Hebreeënbrief, wie dat doet, als hij dat offer van Christus veracht, dan blijft er geen offer meer over. Daarom eindig ik met die woorden van Paulus. Als hij het zegt in de Hebreeënbrief, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat er door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment zouden afdrijven. Want hoe zullen wij ontvluchten? Als wij op zo'n grote zaligheid geen acht hebben gegeven, die in het begin door de Heer is verkondigd, die aan ons is bevestigd, door hen die hem hebben gehoord. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen op Psalm 37, een tekst die regelmatig tijdens huwelijksdiensten ook aan de orde is geweest en terecht. Als we zeggen, stel op de Heer in alles uw betrouwen. En ook het derde vers, 2 en 3 van Psalm 37. Gemeente, wij gaan de Heere God dank zeggen voor zijn woord. We gaan hem ook een zegen vragen over de gaven die u zo dadelijk geven mag. Het zij straks bij de uitgang of het zij digitaal. Ik hoorde in de woorden in de afkondiging ook iets de zorg die dat met zich meebrengt. En dat onderstrepen wij. Als voorbeeld geef ik wel even onze jongeren aan. Die betalen de catechese op dit moment ook digitaal. En ik heb 2 weken terug aan hun moeten vragen of het niet te veel is wat ze allemaal geven. Want digitaal blijken ze veel meer te geven als met de collectebon. Laten we een voorbeeld aan hen nemen. Laten we het doen in blijmoedigheid. Zoals Paulus dat ook zegt. Ze hebben eerst gezien hoe de Jezus Christus, terwijl hij rijk was, voor ons is arm geworden. En toen ze zich eerst aan de Heer hebben gegeven, hebben ze ook van hun vermogen gegeven. Laat de dienst van de Heere God, de voortgang daarvan, echt ons hart hebben. Wij zullen samen bidden. Heere, wij zeggen u dank. Dank, Heere, voor dat eerste woord wat u sprak toen de mens in zonde viel. Toen daar, terwijl de mens verstopt zat in het struikgewas en daar tevoorschijn werd geroepen en niet anders dan de dood had verdiend, het woord van het leven klonk. Toen u niet meer vroeg en niet meer zei wat wij moesten doen, dat was voorbij. Dat hadden wij niet gedaan en dat zouden we daarna ook nooit meer kunnen doen. Maar toen u zei wat u ging doen, toen u uw belofte deed, en het ging daarna dwars door de onmogelijkheid heen, heel de geschiedenis door, 4000 jaar lang. Iedere keer dwars door de onmogelijkheid heen en dat niet alleen, ook door de kleinmenselijkheid heen. Degene die door u werden uitgekozen om drager van het heil te zijn. Jacob, uw volk Israël, u moet bij tijden van hen klagen dat ze het nog erger hebben gemaakt dan de heidenen. Het is niet vanwege hen, maar Heere God, het is vanwege uw onuitsprekelijke trouw. Wij kunnen daar niet bij. Wij aanbidden dat. En wij mogen nu 2000 jaar na de vervulling van de belofte van de komende Christus, mogen wij hier in Barendrecht uw naam daarvoor prijzen. En daarin gaat dan ook een belofte in vervulling, want u heeft gezegd dat dit evangelie, dat dit beloftewoord over heel de wereld verkondigd zal worden. En daar zijn wij getuigen van. Daar zijn we zelfs onderdeel van. Als Isaac kinderloos was gebleven. Als uw belofte niet gestand was gedaan. Als u net als wij een beloftebreker was geweest. Heere God, dan hadden wij niets te preken. Dan hadden we niets over gehad om ons in te verheugen vandaag. Dan had er geen heil geweest. Geen zaligheid. Dan waren wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu... nu u uw belofte in vervulling hebt laten gaan, nu is dat heil er en het wordt hier verkondigd, zondag aan zondag. En vanaf kinds af aan dragen we het teken al op ons voorhoofd. O Heere God, wij roepen u aan, laat ons er naar verlangen. Soms met alles wat nog mis is, soms met alles wat nog niet deugt en wat niet klopt. Er moet nog zoveel bijgeschaafd worden, dat zal waar zijn, maar laat ons er naar verlangen. Mijn ziel verlangt naar u, zoals een hert schreeuwt naar de waterstroom. Naar een God die leeft en die aan mijn ziel het leven geeft. O Heere God, wij roepen u aan. Laat het niet zo zijn. Dat wij plat menselijk blijven denken. Genoegen nemen met een kop soep. Met dit van deze aarde voor het eventjes dat we hier zijn. Dat wij opstaan en weggaan. Wij bidden vandaag voor al degenen die zich hebben afgekeerd van het heil. O God aller genade, trek nog terug. Er zijn er zoveel onder ons die we zijn kwijtgeraakt aan de wereld. O God van wonderen, en die dat ook doet, doe het ook hier. Doe het tot verheerlijking van uw naam. Wij bidden voor onze gezinnen. We zagen vanavond ook twee kinderen van God. En toch hebben ze ook de oneenigheid gekend. Wij maken het beeld waar u ons toe geroepen heeft niet altijd waar. Heere God, leer het ons steeds weer opnieuw, zoals we knielend in uw huis begonnen om het steeds weer opnieuw te doen. En laat onze kinderen dat ook zien, Heere God, met alles wat misgaat, ook onder ons. Dat ze ons ook mogen zien knielen, om van genade te leven. Om van het heil wat ons is toegezegd te leven. Om van Christus te leven. Heere, zo roepen wij u aan in dankbaarheid. En wat u ons geeft in uw woord. En wij willen u bidden, Heere, laat dat met ons meegaan en wilt dat woord ook zegenen. Zegen ook onze gaven, Heere, we gaan ze straks geven. Laten we het ons heel bewust doen. En mag de dienst van u ons ook wat waard zijn. De dienst van de barmhartigheid. Maar ook de voortgang van pastoraat en catechese. En het onderhoud van de gebouwen waar wij vandaag specifiek onze gaven voor mogen geven. Willen tot zegen doen zijn. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Tot verheerlijking van uw naam. Ga zo met ons mee in de week die we zijn ingegaan. Sterk ons in al het werk wat op ons wacht. Wees ook de broeders van de kerkraad nabij. Wees uw dienaar nabij aan deze plaats. Zegen hen, Heere God. Zo komen wij tot u. En vragen het u om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit Psalm 71. Het is de psalm die zingt van de man die in de ouderdom gekomen is. Die vraagt of God hem kracht wil geven om toch juist vanaf zijn kindse dagen, hoe ze de Heere vertrouwd heeft, dat ook te mogen doorgeven aan het volgende geslacht. Wij zingen daarvan de versen 10 en 12. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw hart tot God, ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.